Het is fijn om je vandaag weer te mogen zien. En het is mij een voorrecht om wederom het woord van de Heere vandaag aan u uit te mogen leggen. Wij zullen vandaag met elkaar gaan bespreken Jacobus hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 12. Laten we beginnen met gezamenlijk gebed om nog de zegen van de Heere te vragen over deze prediking. Heilige Vader, wij bidden u of u ons, of u zich over ons allen wilt ontfermen. Heer, wilt u over ons waken? En wilt u vandaag toch de woorden die in uw woord gegeven zijn aan ons uitleggen? Wilt u de woorden aan ons uitgelegd laten worden met uw Heilige Geest? En Heer, wilt u zo de gelovigen onder ons aanzetten tot verdere levensheiliging? Wilt u in hen werken en hen zo doen groeien tot geestelijke volwassenheid? En zo ook maken, Heer, dat er een wacht voor hun lippen mag staan. En dat zij hun spreken in grote hoogte leren beheersen de eer en glorie van uw naam. Heer, ook bid ik voor de ongelovigen hier. Dat zij toch mogen zien, Heer, het licht dat van u afkomstig is. De liefde en genade die blijken uit het offer van uw Zoon. De Heere Jezus Christus. Heer, onze Heiland, die zo liefdevol is, zo genadig is, zo goed is. In wiens mond geen bedrog gevonden wordt. Heer, wilt u toch maken dat iedereen op hem mag zien. De weg, de waarheid en het leven. Heer, wilt u ook over mij waken. Dat mijn woorden juist lust zijn. En wel behagelijk in uw ogen. Heer, wilt u ons leiden met uw Heilige Geest. En alles overeenkomstig u wil laten geschieden. In Jezus' naam. Amen. Goed. Zoals ik al zei, wij gaan vandaag Jacobus hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 12, met elkaar bestuderen. Daarom beginnen wij vandaag met het lezen van deze versen. Vervolgens vertel ik u iets over de context waarin we dit gedeelte van de Jacobusbrief moeten plaatsen. En aansluitend gaan wij over tot de inhoudelijke bespreking van de versen zelf. En deze keer zal ik gaandeweg enkele toepassingen maken voor het dagelijks leven. Dan nu eerst Jacobus hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 12. U moet niet allemaal leermeester willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Amen. Tot zover het woord van God. Goed, dan nu eerst een stukje van de context van dit gedeelte van de Jacobusbrief. Met vers 1 van hoofdstuk 3 begint een nieuw gedeelte van de Jacobusbrief, wat grammaticaal gezien niet verbonden is met vers 26 van het voorgaande hoofdstuk. Bij de aanvang van dit hoofdstuk richt Jacobus zich in de eerste plaats tot de leraren van deze gemeente. En het gedeelte waar Jacobus zich tot leraren richt, begint bij vers 1 van hoofdstuk 3 en strekt zich tenminste uit tot vers 18 van dit hoofdstuk, maar mogelijk zelfs tot vers 12 van hoofdstuk 4. Wij moeten telkens in gedachten houden dat de boodschap van vandaag in de eerste plaats aan leraren is gericht. En dit betekent uiteraard niet dat het tekstgedeelte enkel van nut is voor leraren. Zoals wij vandaag zullen merken, is dit gedeelte van de Jacobusbrief namelijk ook van grote meerwaarde voor christenen die geen leraar zijn. Alle christenen moeten immers in staat zijn elkaar te onderwijzen en terecht te wijzen. In de eerste 12 versen van hoofdstuk 3 kaart Jacobus een thema aan dat hij niet eerder zo uitgebreid aan bod deed komen. Namelijk het aansporen van de leraren in de context van de christelijke gemeente om de tong te bewaken. En hierbij is de tong een metafoor voor de woorden die wij spreken. En van belang is dat u weet dat Jacobus in vers 1 en 2a zijn primaire of meest belangrijke argument uiteenzet. En het argument vervolgens uitwerkt door het vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Maar altijd met het doel om de leraren aan te sporen hun spreken te bewaken. Laten we nu beginnen met het bekijken van het eerste vers van vandaag. En Jacobus schrijft ons hier het volgende. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. En de leermeesters die hier door Jacobus worden aangesproken, zijn vermoedelijk een groep leraren in de vroeg-christelijke gemeente van Antiochië. En deze gemeente in Antiochië, waar je ook over kunt lezen in Handelingen 11, is gelegen in Zuid-Turkije aan de oostkust van de Middellandse Zee. En met leermeester zou Jacobus hier specifiek kunnen doelen op een groep personen die het ambt van leraar in de vroeg-christelijke kerk bekleden, maar ook zou je kunnen doelen op personen die de verantwoordelijkheid hebben om de schrift te onderwijzen in de meer algemene zin van het woord. En aangezien Jacobus de woorden mijn broeders en in de tweede zin het woord wij gebruikt, kunnen we afleiden dat Jacobus zich hier als een medeleraar tot een groep van leraren richt waar hij zelf onderdeel van uitmaakt. Al heeft Jacobus als apostel uiteraard een bijzondere positie. Overigens hoeft de groep waartoe Jacobus zich hier richt niet uitsluitend te bestaan uit leraren die deze functie reeds bekleden. Ook personen die leraar willen worden zijn waarschijnlijk onderdeel van deze groep. Maar ook is het goed mogelijk dat er onder deze leraren enkele van de oudsten van de gemeente in Antiochië zijn. En wanneer u nou naar het eerste gedeelte van dit vers kijkt, dan leest u in de HSV dat de geadresseerden niet allemaal leermeesters moeten willen zijn. De betekenis van de grondtekst zou mijn zinziens echter beter overgebracht kunnen worden door de woorden te vertalen met dat niet velen leermeesters moeten willen zijn. En daarmee zou het eerste deel van vers 1 dus luiden, niet velen van jullie zouden leermeesters moeten willen zijn. En om dit tekstgedeelte goed te begrijpen, zijn er 3 zaken die onze aandacht nodig hebben. Ten eerste, het gaat Jacobus er hier niet om dat er een teveel aan goede leraren is. Oftewel, Jacobus richt zich niet tot een groep van volledig bekwame leraren, waarvan er simpelweg te veel in de lokale gemeente zijn. Dit zou ook moeilijk te verklaren zijn in het licht van andere delen van het Nieuwe Testament, waar het juist het belang van betrouwbare leraren en van goed onderwijs blijkt. En niet voor niets instrueert de apostel Paulus Timotheus om het woord te prediken, om te weerleggen, te bestraffen en te vermanen met alle geduld en onderricht. En indien er in de gemeente in Antiochië werkelijk zo'n overschot was geweest aan goede leraren, dan hadden wij wel mogen verwachten dat Jacobus deze mensen naar andere gemeenten had gestuurd om daar te onderwijzen. Ten tweede is van belang dat wij notie hebben van de positie van de leraar in de vroege kerk. De leraren die in de vroege kerk het woord van God mochten verkondigen, hadden een belangrijke en een vooraanstaande positie. Omdat deze leraars de belangrijke verantwoordelijkheid hadden om de heilige schriften aan de gemeente uit te leggen, werd de positie van leraar in de vroege kerk namelijk al snel als de belangrijkste en de meest voornaamste positie beschouwd. En de hoge waardering van deze positie die werd nog eens versterkt doordat best een aantal mensen in die tijd ongeletterd waren en überhaupt dus al een hoge waardering hadden voor geletterde mensen. Het is niet zo verrassend dat de hoge waardering, maar ook de macht die gepaard ging met het leraarsambt, sommigen ertoe bracht om het leraarsambt te begeren vanwege de prestige en de voorname status die dit met zich meebracht. En zoals in de eerdere preek over de versen 13 tot en met 18 al hebben besproken, waren er in deze gemeente ook leraren die handelden vanuit eigen belang, oftewel vanuit hun eigen zelfzuchtige ambities. Als we kijken in het Nieuwe Testament, dan vinden wij ook terug dat er in de vroege kerk een probleem was met leraren die vanwege verkeerde intenties leraar waren geworden en eigenlijk ongeschikt waren voor dit ambt. En Paulus kaart ook dit probleem aan in 1 Timotheus, wanneer hij schrijft dat sommigen leraars van de wet willen zijn, maar geen inzicht hebben in wat zij zeggen. En velen verlangen er dus naar om leraar te worden vanuit verkeerde intenties. Anderen verlangen er naar om leraar te worden maar zonder van tevoren grondig te hebben overdacht of hun intenties wel zuiver waren en of hun levenswandel wel volstond om dit ambt op goede wijze in te kunnen vullen. En Jacobus' krachtige boodschap in vers 1, dat niet veel een leraar moeten willen zijn, komt ook waarschijnlijk voort uit het probleem dat veel leraren om verkeerde redenen leraar waren geworden en onverantwoorde en verdeeldheid brengende uitspraken deden. Onder andere uit de woorden niet velen, maar ook uit de in een eerdere preek behandelde versen 13 en 14, blijkt dat velen in de door Jacobus geadresseerde groep geen leraar hadden moeten zijn. Oftewel, de boodschap die Jacobus voor deze leraren heeft, is dat velen van hen serieus moeten overwegen om het leraarsambt neer te leggen. En dat zij die ambiëren om leraar te worden, dit nog eens grondig moeten heroverwegen. En deze boodschap geldt waarschijnlijk onverminderd voor enkele van de oudsten van deze gemeente. Dat velen het leraarsambt vanwege hun eigen belang vervullen, vormt echt niet de belangrijkste reden van Jacobus' boodschap. In de eerste plaats stelt Jacobus namelijk dat niet velen leraar moeten willen zijn vanwege de impact die deze leraren op de gemeente hebben. Omdat deze leraren hun autoriteit die bij het leraarsambt hoort misbruikten door onverantwoorde en verkeerde uitspraken te doen, werd de eenheid van de lokale gemeente namelijk verstoord en ontstond er verdeeldheid. En Jacobus beoogt met zijn oproep de schadelijke uitspraken te doen stoppen door de leraren tenminste bewust te maken van de ernst van verbale zonde, maar ook door onbekwame leraren tot aftreden te bewegen. En het preken van valse leer zou een onderdeel geweest kunnen zijn van deze onverantwoorde uitspraken, maar zou ook sprake zijn geweest van een theologische fouten bij deze leraren. Het probleem dat Jacobus hier echt adresseert is dat deze leraren door hun gebrekkige levenswandel en onverantwoorde uitspraken verdeeldheid zaaien in de lokale gemeente. En over deze verdeeldheid kunt u in de versen 15 en 16 van het hoofdstuk meer lezen, of u kunt de preek over dit gedeelte terugkijken. Goed. De levenswandel van deze leraren wordt dus niet gekenmerkt door de wijsheid van boven en er ontbreken vruchten die er wel horen te zijn, wat zich uit in onverantwoorde uitspraken. Wat er dus in deze gemeente aan de hand was, broeders en zusters, dat onbekwame lieden bij de gebrekkige levenswandel tot het leraarsambt waren toegelaten, waarmee ze dit ambt devalueerden en door hun uitspraken verdeeldheid in de gemeente teweegbrachten. En veel van deze leraren hadden dus een verlangen publiekelijk te spreken en zo een hoge en een prominente status te verkrijgen, maar hadden daarmee een negatieve impact op de lokale gemeente. En het is dan ook met goede reden dat Jacobus de leermeester hier waarschuwt dat leraren een strenger oordeel zullen ontvangen. En dan moeten ze niet vergissen, het oordeel waar Jacobus hier naar refereert is een oordeel van God. Voor ongelovige leraren die niet werkelijk zijn wedergeboren betreft het voornamelijk het oordeel dat geveld zal worden over hen die niet in Christus geloven en hem dus niet hebben aangenomen als redder en verlosser. Maar toch moeten we Jacobus niet de mond willen snoeren of aan de scherpte van zijn woorden af willen doen door direct te reageren dat de gelovige door het geloof wordt gerechtvaardigd. Uiteraard, de gelovige wordt door God rechtvaardig verklaard op basis van de externe gerechtigheid die door het geloof wordt toegerekend. En Jacobus leert ons hier dan ook niet dat een gerechtvaardigd christen door het verkeerd uitoefenen van zijn ambt alsnog tot het helle vuur veroordeeld zou worden. Maar dat neemt niet weg dat gelovige leraren op een dag wel degelijk rekenschap aan God af zullen moeten leggen over hun leraarschap. Geen enkele christen, maar leraren in het bijzonder, mogen een lakse of nonchalante houding ontwikkelen ten opzichte van zonden of dwalingen omdat men meent gerechtvaardigd te zijn. Vooral de leraar moet een constant en ernstig besef hebben dat hij op een dag voor God zal staan en verantwoording af zal moeten leggen over ieder woord dat hij heeft geuit en over zijn levenswandel. Leraren zullen strikter geoordeeld worden, broers en zusters, omdat aan ieder wie veel gegeven is, veel teruggevraagd zal worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Wanneer een leraar dus anderen misleidt of op een dwaalweg brengt, zal hij hier dus verantwoordelijk voor worden gehouden. En over het dragen van deze verantwoordelijkheid moeten we niet te licht denken, broers en zusters. En daarom moeten niet vele leraar willen zijn. Door nu te schrijven dat leraren een strenger oordeel zullen ontvangen, wil Jacobus de leraren dus bewegen om hun ambt juist in te vullen of serieus te heroverwegen en in bepaalde gevallen zelfs neer te leggen. En zijn reden om dit te schrijven is enerzijds om zo het devalueren van het leraarsambt te doen stoppen en de oorzaak van de verdeeldheid in de gemeente weg te nemen. Maar anderzijds ook omdat hij deze leraren wil waarschuwen en zoveel vooroordeel wil behoeden. Jacobus noemt deze leraren immers mijn broeders. En brengt zijn boodschap ook van het oprechte gevoelens van ontferming en zorg voor deze leraren. En in vers 2 lezen wij dan vervolgens dat Jacobus stelt dat wij allen in veel opzichten struikelen. En struikelen is hier een metafoor voor zondigen. En Jacobus wil hiermee zeggen dat iedereen op veel manieren zondigt. Inclusief de leraren en ook Jacobus zelf. Hij stelt immers dat wij allen in veel opzichten struikelen. En van belang is hier het woord want. Wat het verband tussen vers 2 en vers 1 duidelijk maakt. Ik zal het aan je toelichten. Als wij nu vers 2 als geheel bekijken, dan lezen wij het volgende. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in je woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Nagesteld te hebben dat iedereen in veel opzichten zondigt, geeft Jacobus een voorbeeld van een vaak voorkomende vorm van zondigen. Namelijk het struikelen in woorden, oftewel het begaan van verbale zonden. En ik kom zo terug op vers 2b. Maar voor nu is het even van belang dat u ziet dat Jacobus in vers 2 de focus legt op het niet begaan van verbale zonden. En niet velen zouden dus leraar moeten willen zijn, omdat leraren een strenge oordeel ontvangen, en vatbaarder zijn voor het begaan van verbale zonden, aangezien het in de aard van het leraarsambt besloten ligt om relatief veel te spreken. Het is zoals de schriften zeggen: in de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig. Aangezien leraren dus een strikter oordeel zullen ontvangen en vatbaarder zijn voor verbale zonden, zouden alleen zij die bekwaam zijn om te onderwijzen en wiens levenswandel hiervoor volstaat, het leraarsambt moeten vervullen. Maar ook introduceert Jacobus hiermee een thema dat hij in de volgende versen verder uit gaat werken. Namelijk dat leraren hun spreken ten alle tijden dienen te bewaken. En broers en zusters, dit heeft ook praktische implicaties voor onze lokale gemeente hier. Wij zien immers momenteel uit naar bekwame mannen om oudsten te worden. Oudsten hebben immers ook een onderwijzende functie. En uit Jacobus' oproep kunnen wij opmaken dat het bekleden van het leraarsambt niet garandeert dat iemand ook geschikt is om dit ambt te vervullen. Ook wanneer een broeder door de gemeente wordt aangesteld tot leraar of tot oudste, garandeert het dus niet dat deze persoon bekwaam is. Een gemeentevergadering is immers niet onfeilbaar en kan een ongeschikt persoon tot leraar benoemen, wat kan leiden tot grote verdeeldheid in de lokale gemeente. Zowel voor de leraar zelf als voor de gemeente is dus van groot belang dat de gemeente ervoor waakt geen ongeschikte mannen tot het leraarsambt te benoemen. Alleen mannen met een gepaste levenswandel, die bekwaam zijn om te onderwijzen en uit wiens mond geen onverantwoorde uitspraken komen, zouden dit ambt moeten vervullen. Dat gezegd hebben, zijn we nu bij het tweede gedeelte van de preek aangekomen. Jacobus schreef namelijk niet dat alle struikelen met de bedoeling om de leraar daarmee een carte blanche te geven om verbale zonden te begaan. Integendeel, Jacobus wil deze leraar juist bewust maken van het grote gevaar dat schuilgaat achter verbale zonden en hun aansporen om hun spreken te bewaken. Laten we vers 2 nog eens wat beter bekijken. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. En de woorden als iemand niet struikelt, die vormen in grammaticaal opzicht een voorwaarde voor de zonde: is hij een volmaakt man. Wat hier dus eigenlijk staat, is als iemand aan de voorwaarden voldoet om in woorden niet te struikelen, dat hij dan een volmaakt man is. En er zijn nu twee zaken waar we onze aandacht nadrukkelijk op moeten richten om het vers goed te begrijpen. Namelijk wat Jacobus volstaat onder een volmaakt man en wat het betekent om het hele lichaam in toom te houden. Maar eerst moeten we nog even kijken wat het nu betekent om in woorden niet te struikelen. Het Griekse woord dat ten grondslag ligt aan struikelen kunnen we inderdaad vertalen met struikelen, maar ook met dwalen of met zondigen. Kortom, struikelen in woorden betekent het begaan van verbale zonden. Dit kan vloeken zijn, maar ook kwaad spreken over een broeder of zuster, het uitslaan van schunnige taal of onheilige klaag over van alles en nog wat. Maar ook kunnen dit zogenaamd vrome woorden zijn, die worden gebruikt om iemands eigenlijke motieven te verbloemen of zelfs om een zonde te vergoeilijken. Maar ook kunt u struikelen in woorden door een verhaal zo te vertellen dat u uw eigen rol uitvergroot. Dat u zelf een soort helder rol in het verhaal toedicht. Dat u zichzelf de meest belangrijke plaats in het verhaal geeft om naar voren te laten komen hoe goed u dat wel niet heeft gedaan. Ook dit is struikelen in woorden. En verbale zonden zijn dus ook heel snel begaan. En als de zonde goed verbloemd is, dan zal de hoorder dit vaak niet eens opvallen dat u daarmee zondigt. Het maakt het echter geen kleinere zonde. En verbale zonde begaat men dan ook sneller dan men zou denken. Verbale zonde is niet alleen maar liegen of een directe vloek. Het zit hem ook in de kleine dingen. Ik denk dat u ervan zou schrikken, van spreken, analyseren hoeveel verbale zonde wij eigenlijk begaan. En Jacobus stelt vervolgens dat iemand een volmaakt man is wanneer hij in woorden niet struikelt. En op het eerste gezicht zou u hier kunnen denken dat Jacobus hier bedoelt dat een christen een staat van zonderloze perfectie kan bereiken door zijn tong te bedwingen. Wanneer we echter kijken naar de omliggende verzen en het woord dat ten grondslag ligt aan volmaakt, dan moeten we concluderen dat Jacobus ons hier niet leert dat men gedurende het leven op aarde een staat van zonderloze perfectie kan bereiken. Het eerste wat we hiervoor moeten observeren is dat Jacobus aan het begin van vers 2 duidelijk stelt dat allen struikelen, inclusief hijzelf. En hieruit kunnen we afleiden dat zelfs een apostel zoals Jacobus, die erg hamert op levensheiliging, ook niet vrij is van zonde. Sterker nog, hij stelt dat alle zondigen. Kortom, Jacobus leert ons hier niet dat een staat van zonderloze perfectie in dit leven kan worden bereikt. Maar Jacobus leert wel dat wij naar deze staat moeten verlangen en hiernaar moeten streven. Dan nu de sleutel om te begrijpen wat Jacobus wel bedoelt. Dat is namelijk te vinden in het Griekse woord teleios. Dat in de HSV vertaald is als volmaakt. En het woord kan inderdaad vertaald worden als volmaakt, maar ook als volledig of als volwassen. En u vindt hetzelfde woord terug in Hebreeën 5 vers 14. Waar geschreven staat dat het vaste voedsel er voor de volwassenen is. En in dit vers in Hebreeën heeft teleios betrekking op christenen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Met een volmaakt man bedoelt Jacobus hier dus een volledig ontwikkelde en alle opzichten volwassen volgeling van Jezus Christus. Bij Jacobus gebruik van het woord teleios in vers 2 moeten wij dus niet denken aan een staat van zonderloze perfectie, maar aan iemand die een staat van geestelijke volwassenheid heeft bereikt en wiens spreken en wiens onderwijs wordt gevormd door de koninklijke wet van de liefde. Jacobus onderwijst hier dus dat christenen in wie het woord geplant is en de koninklijke wet van de liefde navolgen, dat het zich uit in een daarbij passende manier van spreken. En dit betekent onder andere dat u uw broeders en zusters niet onnodig beledigt en niet nodeloos kwetst of boos maakt, maar ook dat u spreekt wanneer u moet spreken en dat u zwijgt wanneer u moet zwijgen. Ook houdt het in dat u de waarheid kent, overeenkomstig de waarheid leeft en deze op een gepaste wijze over weet te brengen, rekening houden met het moment, met de plaats en de betreffende persoon tot wie u spreekt, zonder de waarheid daarbij uiteraard te verdraaien. En misschien herinnert u zich nog dat wij laatst hebben vastgesteld dat de ware wijsheid van boven beschreven kan worden als de bekwaamheid om te leven volgens Gods morele bedoeling en het vervolgens ook te doen. Wanneer iemand door de ware wijsheid van boven wordt geleid en zijn spreken zodanig beheerst, is dat een teken dat deze persoon de ware godsdienst beoefent. Deze christen is niet langer een zuigeling of een jonge man in zijn denken, maar tot geestelijke volwassenheid gekomen, zoals het wordt bedoeld in bijvoorbeeld 1 Korinthe 2 vers 6 of in Hebreeën 5 vers 14. Dus ondanks dat wij gedurende dit aardse leven niet zonder zonde zullen zijn, roept Jacobus leraren, maar ook andere christenen, er dus toe op met behulp van Gods geest het zondige in woorden zoveel als mogelijk te voorkomen. En niet voor niets schrijft Jacobus in hoofdstuk 1 dat als iemand denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dat zijn godsdienst dan zinloos is. En Jacobus roept ons hier dus op, met Gods hulp en in het bijzonder met de wijsheid van boven, en er te streven ons spreken te leren beheersen. Maar wanneer u dit dan gaat proberen op eigen kracht, dan zal het u niet gaan lukken. Als u niet gelooft dat de Heer Jezus Christus de Messias is en hem niet heeft aangenomen als uw redder en verlosser, dan gaat u dit niet lukken. Heiliging is immers in de eerste plaats een werk van de Heer. U dient dus te zien op het werk van de Heer en hem te vragen om uw spreken in alle omstandigheden te leren beheersen. Dat gezegd hebbende, vraagt levensheiliging ook een actieve rol en inspanning van uw kant, waarmee u er zich met alle ijver naar zet uw streven uw spreken te leren beheersen. Ik ga voor nu niet dieper in op de doctrine van levensheiliging en wat daarbij komt kijken. Maar mocht u dit onduidelijk vinden of hier vragen over hebben, dan verwijs ik u naar de preek over Romeinen 12 vers 2 van circa een jaar geleden. Broeders en zusters, ik hoop dat u zich nu aangespoord weet om met Gods hulp uw spreken tot op zo'n niveau te leren beheersen, dat u een christen mag zijn die een hoge graad van volwassenheid heeft bereikt. En het zou wel betekenen, heel concreet, dat er u geen sprake meer is van woedeuitbarstingen, van geïrriteerde, laatdunkende reacties, van lichtzinnige of onverantwoorde uitspraken, van onheilige of ongepaste grappen, of van onbedachte uitspraken die tot verdeeldheid in de lokale gemeente leiden. Broers en zusters, is het er reeds jaren geleden dat u de Heer Jezus hebt mogen aannemen als uw redder, verlosser en Heer, en barst u desondanks nog steeds in woede uit? Of schaadt u anderen omdat u nog steeds niet in staat bent enkele woorden binnen te houden waarvan u weet dat u deze niet zou moeten zeggen? Bekeer u dan en huil over de staat van uw levensheiliging. En maakt u zich dan niet alsjeblieft makkelijk vanaf door te zeggen dat de Heer nog een hoop werk aan u te doen heeft. Denk liever aan wat de Heer Jezus heeft ondergaan, van wie geschreven staat: als lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. In plaats van redenen of excuses te zoeken voor onze zonden, kunnen we elkaar beter aansporen de wijsheid van boven te zoeken, waar vers 17 zo mooi over schrijft, en zo met Gods hulp telkens toe te nemen in de beheersing van ons spreken. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. En wellicht denkt u nu, nou, als er dan zo voor staat, dan is het misschien maar beter helemaal niet meer te spreken, gewoon te zwijgen, om daarmee het zondige maar te voorkomen. Maar zwijgen kan echter ook een zonde zijn. Bijvoorbeeld wanneer u nalaat het goede te spreken, wanneer dit wel gepast is. Door altijd te zwijgen terwijl u kunt spreken, zou u immers nalaten om God met uw woorden te aanbidden, te loven en te prijzen, en uw naaste op te bouwen of te vermanen. Het is ook van groot belang dat u dagelijks de Bijbel bestudeert en de Heere biddend vraagt om uw spreken gevormd te laten worden door zijn woord en zijn geest. En vervolgens stelt Jacobus dan dat de man die in woorden niet struikelt een volmaakt man is, die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. En de vraag is dan nu, wat bedoelt Jacobus hier nou met het in toom houden van dat lichaam? En de meest voor de hand liggende interpretatie van het lichaam is het morele leven van de gelovige zelf. En dan zou Jacobus daarmee aangeven dat beheersing van de tong een teken is dat men het verdere morele leven ook grotendeels beheerst. En hier zien we wel iets van terug in de praktijk. Na de bekering zijn het vaak de fysieke en de meest zichtbare zonden waar men eerst mee worstelt, voordat men de confrontatie met verbale zonden en zondige gedachten wat helder begint te ervaren. Zo kent u allemaal christenen die verbale zonden begaan. Toch? Ja, niet dat iemand hier is die zegt: ik ken geen christenen die verbale zonden begaan. Of ik ken christenen die geen verbale zonden begaan. Nee, hè? Goed. Maar wel kent u waarschijnlijk christenen. Maar het is minder waarschijnlijk dat u christenen kent die zich nog verliezen in diefstal, in het toepassen van fysiek geweld of in pornografie. Dus om het even goed uit te leggen. Het is niet zo waarschijnlijk dat u nog christenen kent die zich nu nog verliezen in diefstal en fysiek geweld en pornografie. Maar het is wel waarschijnlijk dat u christenen kent die zich nog verliezen in verbale zonde. Maar toch heeft het woord lichaam, zoals de apostel dit gebruikt, waarschijnlijk een andere betekenis. Zoals ook wij verderop zullen zien, is lichaam hier namelijk een metafoor voor de lokale gemeente. De leraar die zijn tong met Gods hulp tot een hoge mate heeft leren beheersen, zal dus veel beter in staat zijn om een gemeente goed te leiden. Aan de andere kant kunnen uitspraken van leraren die hun tong niet beheersen, ertoe leiden dat luisteraars van de waarheid worden weggeleid en dat er grote verdeeldheid in de lokale gemeente ontstaat. En nu heeft Jacobus ons in vers 3 en 4 voorzien van twee illustraties die de kracht van de tong aantonen. En hij put hiervoor uit zinnen die in zijn tijd vrij algemeen bekend waren en door zijn direct geadresseerde waarschijnlijk ook snel waren herkend als gewoon algemeen bekende uitspraken. Al zijn ze voor ons vandaag, is het voor ons vandaag wat minder evident. Maar laten we eens kijken naar vers 3, wat luidt als volgt. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. En misschien heeft u wel eens zelf gezien hoe een ruiter de grote kracht van een paard middels slechts een klein bit weet te sturen. En wat hieruit blijkt, is dat een klein element dat onderdeel uitmaakt van een groter geheel, zoals het bit in de mond van een paard, van beslissende en sturende invloed op het grotere geheel kan zijn. En het punt dat Jacobus met dit vers wil maken, is dat de tong als klein lichaamsdeel een grote impact kan hebben. En onder andere hieruit blijkt dat Jacobus het woord lichaam in de eerste plaats als een metafoor voor de gemeente gebruikt en niet voor het morele leven van een persoon. Het spreken van een relatief klein aantal leraren in de gemeente kan namelijk van grote invloed zijn op het functioneren en de geestelijke gezondheid van de gemeente, terwijl de tong niet per se sturend is op in het morele leven van het individu. En in vers 4 maakt Jacobus eigenlijk hetzelfde punt. Lees u maar mee. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. En ook hier gaat Jacobus er weer om, dat een klein object van beslissende invloed is op een groter geheel. Oftewel, het kleine roer heeft toch grote invloed op wat er met een schip gebeurt. Maar deze illustratie is de moeite waard om het beter te bekijken. Het schip is hier een metafoor voor de gemeente, voor de lokale gemeente. De stuurman, dat is de leraar. En het roer staat voor het spreken van de leraar. En de harde winden zijn mogelijk een metafoor voor aanvallen op de gemeente. En sommige commentatoren schrijven zelfs demonische invloeden aan toe. En net zoals de stuurman het roer in hoge mate moet beheersen om een schip door zware stormen te kunnen loodsen, zo moet ook de christelijke leraar zijn spreken in hoge mate beheersen om de gemeente door de stormen te loodsen. Beheerst de leraar zijn spreken niet voldoende, dan kan, tenzij de Heer dit uiteraard voorkomt, lokale gemeenten ernstige schade oplopen. En de kern van deze twee versen is dat woorden, en het bijzonder die van leraren, grote gevolgen kunnen hebben. En bij het interpreteren van deze twee versen ligt het misverstand op de loer dat we dan denken dat de kerk volledig afhankelijk is van het spreken van de leraren. Maar dit is uiteraard niet wat Jacobus zegt. Het is immers Christus die het hoofd is van de gemeente. Nou, wat Jacobus hier dus wel zegt, is dat de gemeente waarin leraren hun spreken in hoge mate beheersen en de verantwoordelijkheden van hun ambt niet misbruiken, een grotere kans hebben de gemeente goed door de stormen te laten komen dan gemeenten waarin leraren hun spreken niet voldoende beheersen. En toch moeten we ook niet over het hoofd zien dat nu Jacobus met deze illustraties niet alleen maar negatieve gevolgen van het spreken op het oog heeft. Het is inderdaad zo dat Jacobus in de eerste plaats wil zeggen dat onverantwoorde uitlatingen de gemeente schaden. Wanneer leraren of gemeenteleden heilige, opbouwende en God-erende uitspraken doen, kan dit de gemeente juist tot zegen zijn. En ook wanneer u besluit een broeder of zuster tijdig op zonde aan te spreken, in plaats van toe te staan dat de zonde volgroeit, is dat een zegen voor de lokale gemeente en voor die broeder of zuster. Een kundige ruiter weet immers hoe hij de kracht van het paard op veilige wijze kan aanwenden, en een goede stuurman die weet hoe hij het schip veilig langs of zelfs door de storm heen loodst. Hij wordt pas echt gevaarlijk wanneer een stuurman denkt te weten hoe hij door de storm heen moet varen, maar het eigenlijk niet kan. Woorden hebben dus een grote impact, maar ze zijn niet inherent slecht. Dat met zoveel dingen in het leven hangt het hier af van het gebruik. Kortom, het spreken van de leraren moet bijdragen aan het welzijn van de gemeente. Het spreken van deze leraren mag niet afwijken van de leer van de apostelen en hun levenswandel moet passend zijn. En niet voor niets zegt Paulus dat een opziener onberispelijk moet zijn. En nu geeft Jacobus ons in vers 5a een toelichting op wat hij in vers 3 en 4 bedoelt te zeggen. En hij schrijft hier het volgende. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. En dit vers doet eigenlijk denken aan Psalm 73, vers 9. U hoeft niet op te zoeken, maar het mag wel. Waar staat dat goddelozen hun mond tegen de hemel opzetten en dat hun tong honend op de aarde rondwandelt. In vers 5a heeft Jacobus dan ook uitsluitend een negatief effect van de tong op het oog. Namelijk het hoogmoedig roemen tegenover God. Het is niet het enige negatieve effect van de tong, broeders en zusters. En dit brengt ons bij het derde gedeelte van de preek. Namelijk vers 5b tot en met vers 12. En ondanks dat dit gedeelte veel stof tot nadenken bevat, zullen we ons omwille van de tijd hier iets meer op de kern moeten richten. In vers 5b en 6 geeft Jacobus de volgende illustratie van de negatieve effecten van onverantwoord spreken. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. En het zal u duidelijk zijn dat Jacobus de tong hier vergelijkt met een vuur. Oftewel, Jacobus schrijft ons hier over de vernietigende effecten die onze woorden kunnen hebben. En de gelijkenis is ook heel treffend. Stel er zich eens een bos voor. We kunnen het woord hout, wat hier staat, namelijk ook vertalen met bos. En dat is volgens mij in dit vers iets passender om aan een bos te denken. Dus stel er zich dit bos eens voor. Zo'n bos met hoge bomen en er is al lange tijd geen regen in dit bos gevallen. Het gras kleurt inmiddels ook niet meer groen. De grond is kurkdroog en het bos dat oogt ook uitgedroogd. En ondanks dat het bos nog wel vredig en rustig is, kan een kleine vonk een catastrofale reeks aan gebeurtenissen in gang zetten die het bos en alles wat daarin leeft tot de grond toe afbrandt. En dat is ook hoe het is met de tong. En door te schrijven dat de tong het hele lichaam besmet, bedoelt Jacobus dat leraren die hun spreken niet voldoende onder controle hebben en onverantwoordelijke uitspraken doen, de lokale kerk zullen schaden. We hebben immers eerder vastgesteld dat het lichaam hier een metafoor is voor de gemeente. En ook zegt Jacobus dat de tong onze levensloop vanaf het begin in vlam zet en dat de tong zelf door de hel in vlam wordt gezet. En de betekenis van deze tekst wijst erop dat de tong een schadelijk effect kan hebben op ieder aspect van het menselijk leven, zowel binnen als buiten de gemeente. Sterker nog, Jacobus schrijft zelfs dat de tong door de hel in vlam wordt gezet. En wat Jacobus hier vermoedelijk bedoelt, is dat misbruik van de tong wordt gestimuleerd door de duivel, de vader van alle leugen, kwaadsprekerij en alle andere verbale zonden. Niet per se, ja, nog goed. Kortom, volgens vers 6 gaat er van de tong een voor mensen onbeheersbaar kwaad uit. Wat grote schade toe kan brengen aan onze naasten en aan de lokale gemeente. Denkt u zich nou maar eens in. Hoeveel pijn wij anderen met onze woorden kunnen doen. Terwijl u in de gemeente lofliederen zingt, kunt u op andere momenten met boze of onderdachte woorden uw naasten treffen die naar Gods gelijkenis geschapen is, tot in het diepst van de ziel, en daarmee ook verdeeldheid in de lokale gemeente bewerkstelligen. En regelmatig zal het zo zijn dat woorden met een goede intentie gesproken zijn, maar desalniettemin een destructief effect kunnen hebben. En wanneer u dit nou gebeurt, dan kunt u zelf natuurlijk wijsmaken dat hetgeen u heeft gezegd wel gezegd moest worden. Maar dat is niet het punt. Uiteraard moeten wij de waarheid spreken, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om na te denken over de manier waarop, het moment waarop en de plaats waarop wij iemand aanspreken. Dit maakt namelijk een wereld van verschil, broeders en zusters. En wanneer u bijvoorbeeld besluit iemand aan te spreken op een zonde, dan moet niet uw doel zijn de ander met de zonde in het gezicht te slaan, maar hem of haar terug te winnen voor Christus. Het is dan ook zo, broeders en zusters, dat wij ons alle schuldig maken aan zonde. En Jacobus schrijft dat wij allen in veel opzichten struikelen. En dat is ook waar. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar heeft u wellicht de afgelopen maanden een verbale zonde begaan tegen uw broeder of zuster? Heeft u bijvoorbeeld na afloop van de eredienst met iemand gesproken en wellicht gezegd hoe fijn het is om samen te komen in het huis van de Here, maar is al de persoon op weg naar huis tot de grond toe afgebrand? Of bent u wellicht in woede ontstoken tegen uw naaste, waardoor uw naaste nu van u vervreemd is? Of heeft u wellicht iets op het verkeerde moment, of op de verkeerde plaats, of op de verkeerde manier gezegd, terwijl je geen bittere noodzaak voor was, waardoor uw naaste, waarvoor Christus gestorven is, nu van u verwijderd is? Als dit het geval is, dan roept de schrift u op om uw naaste om vergeving te vragen en uw zonde aan God te belijden. En als het goed is, zal uw naaste het volledig begrijpen en u ook willen vergeven, aangezien ook zij immers struikelen. En de strijd om de tong te leren beheersen is dan ook een levenslange strijd die gaat met vallen en met opstaan. En met goede reden zegt Jacobus in de versen 7 en 8 het volgende. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Dat wil zeggen, elke soort wilde dieren, hoe wild ze ook van nature mogen zijn. Maar geen tong kan de mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. En de versen 7 en 8 die vormen een enkele zin, die met het woord want verbonden is aan vers 6. In vers 6 herhaalt Jacobus, namelijk wat hij eerder al benadrukte. In vers 8 herhaalt Jacobus wat hij eerder al benadrukte in vers 6. Dat de tong een onbeheersbaar kwaad is. In de versen 7 en 8 geeft Jacobus dus op zekere hoogte een verklaring van vers 6. En in vers 7 geeft Jacobus ons de omschrijving van de ernst van de zaak, door te stellen dat ieder soort dier door de mens is getemd, maar dat de tong niet te temmen is. En het woord temmen zou je ook kunnen vertalen als onder controle brengen. En het roept de gedachte op dat het dierenrijk al sinds de tijd van de schepping onder controle van de mens staat. En om deze illustratie nou goed te begrijpen, moet je zich de tong even inbeelden als een dier. Terwijl de mens erin geslaagd is de meest grote en gevaarlijke dieren te temmen, zoals olifanten, leeuwen en beren, slaagt de mens er niet in de tong onder controle te brengen. De tong is namelijk een niet te bedwingen kwaad, wat het beeld oproept van een gevaarlijk wild dier dat in een kooi zit, dat uit ieder moment uit zijn gevangenschap kan losbreken om schade aan te richten. En zo is het ook met de tong. Het ene moment spreekt iemand liefdevolle woorden van bemoediging en troost, en het volgende moment breekt de tong uit zijn kooi en spreekt iemand woorden waarmee hij of zij mensen die naar Gods gelijkenis zijn gemaakt vervloekt. En het punt dat Jacobus met deze versie wil maken, dat de tong een voor de mens onbeheersbaar kwaad is en veelal wordt misbruikt voor kwaadsprekerij. En nu weet ik niet of u thuis al bezig bent met een bepaald onderwerp. Misschien bent u er ergens mee bezig, heeft u een bepaald onderwerp wat u aan het uitdiepen bent, aan het bestuderen bent. Maar mocht u nu ruimte hebben en levensheiliging in relatie tot de spreker willen onderzoeken, of in praktische zin te weten willen komen welke verbale zonde u begaat, uiteraard met het doel om u hiervan te bekeren, dan kan het behulpzaam zijn om de 10 geboden in Exodus 20 eens bij te pakken. En u kunt dan per gebod onderzoeken op wat voor manier u dit gebod enkel met woorden gebroken heeft en of u het had kunnen breken met woorden. Uiteraard met als doel dat u de zonde leert herkennen om zich er vervolgens van te bekeren. En het zal u wellicht verbazen als u deze opgave oppakt om te ontdekken wat de destructieve kracht van woorden kan zijn. En dit brengt ons dan ook bij de laatste 4 versen, waar Jacobus het volgende over de tong schrijft. Dus de laatste 4 versen, waar Jacobus het volgende over de tong schrijft. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat ons een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijf voorbrengen of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zoet en zout water voortbrengen. En de tijd dwingt me nu om in de behandeling van deze vers wat kort van stof te zijn. Maar Jacobus schrijft ons hier een prachtige en verbluffende theologische waarheid. Mensen zijn naar de gelijkenis van God gemaakt. Jacobus gebruikt hier voor het woord gelijkenis het Griekse woord homoousios. En dit woord komt slechts één keer voor in het Nieuwe Testament. Maar heeft een heel kenmerkende en heel rijke theologische betekenis. En dit Griekse woord, waarmee de Septuagint, het Hebreeuwse woord voor gelijkenis, in Genesis 1 vers 26 heeft vertaald. En neem even een moment om dit op u in te laten werken. Wij zijn naar de gelijkenis van God gemaakt. En God heeft ons dan ook met een doel gemaakt. En ook de tong is met een bedoeling gemaakt. En Gods doel met de tong is onder andere dat wij God zullen loven en prijzen. Anderen kunnen zegenen en een licht in de wereld zullen zijn. Wanneer wij mensen echt de tong gebruiken voor iets waar de tong niet voor bedoeld is, zoals godslasteringen, leugens, kwaadsprekerij, onheilige of vunzige grappen, roemen in onszelf, roddel en achterklap, het overvloedig spreken omdat wij onszelf ook zo belangrijk vinden, of onderdachte en kwetsende woorden waardoor wij onze broeders en zusters van ons verwijderen of ons getuigenis zal schaden, dan misbruiken wij de tong. En dan wordt het een wereld van ongerechtigheid, zowel in onze persoonlijke levens als in de lokale gemeente. En merk nu op wat de apostel in vers 10 zegt. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn. Ik herhaal het nog een keer. Dit behoort niet zo te zijn. Dat is belangrijk. Hij zegt dit echt. Dit hoort niet zo te zijn. We mogen het niet zomaar accepteren en wegredeneren. Dit hoort niet zo te zijn. En wat Jacobus vervolgens doet is met een aantal voorbeelden illustreren dat een bron ofwel het goede ofwel het kwade voortbrengt. Kortom, uit de mond van christenen behoort dus geen vervloeking, geen zegen en vervloeking, maar enkel zegen voor te komen. En u mag dit nou niet zomaar wegredeneren door te bedenken of te zeggen dat de Heer aan u nog een werk te doen heeft. Dit klinkt wel mooi en vroom, maar de apostel is duidelijk. Het behoort niet zo te zijn dat er uit de mond van christenen onheilige praat voorkomt. En daar heeft u ook nog werk aan te doen. En wij moeten onze verbale zonde zo aan de Heer belijden. En uiteraard dient het niet bij berouw te blijven. Maar moet berouw worden gevolgd door bekering en een hernieuwde ijver om de tong te gebruiken voor het goede. En niet om verbale zonde te begaan. Neemt u de Heer Jezus als een voorbeeld. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Maar u kunt de Heer Jezus echt alleen als voorbeeld navolgen en meer op hem gaan lijken wanneer u de Heer Jezus in de eerste plaats uw redder en verlosser is. Indien u niet werkelijk wedergeboren bent, kunt u Christus ook niet navolgen als voorbeeld in uw leven. Maar wanneer u dan werkelijk een wedergeboren gelovige bent, dan heeft u de wijsheid van boven nodig, waar vers 17 over spreekt, om het begaan van verbale zonde in uw leven tegen te gaan. En vers 16 en 18 zijn al in een eerdere preek aan bod gekomen. Maar ik noem nog even dat dit tekstgedeelte de oplossing biedt die u nodig heeft om te beginnen het zondige gebruik van de tong en verdeeldheid tegen te gaan. Namelijk de wijsheid van boven. Beijvert u zich dus om in de afhankelijkheid van de Heer toe te nemen in wijsheid en vervolgens toe te nemen in de beheersing van uw tong. En schiet u nou in wijsheid tekort om te onderscheiden hoe u moet groeien in de beheersing van uw spreken, roep dan tot God om deze wijsheid aan hem te vragen. Maar doe dat ook echt. Neem het u voor, maak er werk van. Roep tot God en vraag om die wijsheid. En mocht u nou na verloop van tijd dan geen woorden meer hebben en echt niet meer weten wat u nu zou moeten bidden, dan komt de Geest ons te hulp met onsprekelijke verzuchtingen. En nu het zo dan te hebben gehad over de zonde van de tong, bent u wellicht geneigd te denken dat het dan toch maar beter is te zwijgen. Maar we moeten niet vergeten dat de tong juist bedoeld is om het goede te doen. Zoals het prijzen van de drie enige God. En het bemoedigen en het opbouwen van de naaste. Zoals eerder gezegd, kan zwijgen immers ook een zonde zijn. En over enkele ogenblikken hopen wij dan ook onze tong te gaan gebruiken om God te gaan loven. Door het zingen van Psalm 119, de versen 65, 67 en 86. Behoud in gedachten, terwijl u zingt, waar uw tong voor bedoeld is. En bedenk dan ook als u nu God looft en prijst, met deze psalm en erop volgende liederen en gebeden, dat ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de koffie na de preek. Maar ook als u naar huis rijdt in de auto, als u thuis komt, als u naar bed gaat, ook wat u zegt tegen uw man en vrouw in vertrouwen. Of op werk, tegen uw collega's, wanneer er geen gemeenteleden om u heen zijn. Ben ik daar de ene grapje? Dat kan toch wel? Misschien kan het toch niet? Denk erover na. En neem het mee de komende week in gebed. En vraag de Heer om die wijsheid. Dank u voor uw tijd. En geprezen zij God de Vader. Geprezen zij God de Zoon. En geprezen zij God de Heilige Geest. Amen.